Wat een mooi lied. Zo kijkt de Vader naar jou. Naar mij. Ik zat daar even voor mezelf. Het staat in Habakkuk. Dat God de Vader over jou zingt. Is dat niet een ontzettend mooi beeld? Hebben jullie ook een minst favoriete tekst in de Bijbel? Hè? Kronieken 1, de geslachtsregisters. Ja, daar ben ik ook niet echt kapot van. Nee, dat klopt. Dat is een goeie. Nog meer? Iets over vrouwen. Ja, dat is... Ja, inderdaad. Klaagliederen, nee, dat is... Nee, dat is ook niet dat je denkt bij een open haardvuur. Dat is meer van die 10 zwaarmoedige verhalen voorbij de centrale verwarming. Zeg maar. Ken je die bundel? Ik weet niet of die bestaat. Kom zomaar in me op.
Maar er staat één hele mooie tekst in de Bijbel.
Ja.
Het zijn de gunstbewijzen der Heren dat
wij
niet omgekomen zijn. Zeg dat nou zo snel. Klaagliederen.
Ja.
Dat is de één naal.
Absoluut. En dan ga je eindelijk toch een keer die geslachtsregisters lezen, Ben. Omdat je denkt, ik wil potverdorie die Bijbel een keer helemaal gelezen hebben. En dan kom je bij die zegen van Jabes ineens. Dat je je tentpinnen wijder mag zetten. En dat je geloof mag hebben. En dat God je gebied uit wil breiden. Fantastisch. Daar wil ik het niet over hebben vandaag. Maar het is wel waar. Het zijn soms van die pareltjes waar je doorheen komt. Acht het enkel vreugde, broeders en zusters. Als je... Ah, dat is er ook zo een. Ik vind hem echt... Nou, ik vond hem moeilijk. Ik snapte er nooit wat van. Ik denk, wat is dat nou voor tekst? Hoe kan je het nou ooit als vreugde achten om door moeilijkheden heen te gaan? Ik ben zo'n Sjaak de Positivo. Ik wil graag dat het goed is en gezellig en leuk. Dus ik snapte die tekst nooit. Het was heel lang een van mijn minst favoriete teksten. En toch werd ik er vandaag bij bepaald, of eigenlijk in de voorbereiding, om er vandaag over te spreken met jullie. Want het is iets wat actueel is in mijn leven, wat er gebeurt, zeg maar. En ik vind het altijd fijn om iets te delen wat God nu ook in mezelf aan het doen is. Ik spreek ook gewoon tegen mezelf. Ik ben niet beter of zo. Volharden in beproeving of verzoekingen. Het volharden in beproeving brengt zegen voort. En wat bedoelen we dan eigenlijk met beproeving, verzoekingen? Wat is dat? En ik dacht, misschien zou je kunnen zeggen, het zijn eigenlijk alle stress of moeilijkheden waar we in ons leven doorheen gaan, waar we tegenaan kunnen lopen, die er gebeuren. Moeilijkheden die beslag op je leggen, die een appel op je doen, waar je mee worstelt. Wat je misschien ook test. En dat is een heel scala. Dat kunnen kleine ergernissen zijn waar je tegenaan loopt, zo gedurende de dag. Maar het kunnen ook pijnlijke of moeilijke omstandigheden zijn waar je lang doorheen gaat. Waar je misschien maar niet vanaf komt. Of die echt zwaar zijn. Het kan tijdelijk zijn. Levenslang. Het kan uiterlijk zijn. Hè, omstandigheden. Oorlog. Iets wat je aangedaan wordt. Maar ook innerlijk. Je worstelt. Je hebt pijn. Er is verleiding. Hoe reageer je daarop? Ik wil met jullie stilstaan bij dat gedeelte waar ik eigenlijk net begon, waar die minst favoriete tekst in staat voor mij. En dat is in de brief van Jacobus. Want Jacobus die laat daar wat licht op schijnen. En die zegt daar iets wijs over. Volharden, onze weg vinden, door beproeving heen. Nou, voor we dat gaan lezen, eerst even iets over Jacobus. Jacobus die staat bekend als Jacobus de rechtvaardige. In de kerkgeschiedenis. Zo wordt hij wel genoemd. Hij wordt ook wel Jacobus de Mindere genoemd. Je zal het maar als bijnaam hebben. Maar dat was om hem te onderscheiden van nog een Jacobus die er is. de apostel Jacobus, de broer van Johannes, de zoon van Zebedeus. Die wordt Jacobus de meerdere genoemd. En ze zijn er niet echt uit waarom die nou die bijnaam heeft gekregen. De mindere, misschien denken ze, ligt het gewoon wel omdat hij niet zo groot was en die andere nogal een flinke kerel. Jacobus, waar wij het over hebben, was de broer of de halfbroer van Jezus. En deel uitmaken van Jezus' gezin was misschien ook wel een beproeving in zekere zin. Hij heeft het niet makkelijk gehad. En ook in zijn verdere leven, toen Jezus naar de hemel was gegaan, heeft Jacobus het niet makkelijk gehad. Hij was voorganger en leider van de eerste gemeente in Jeruzalem. Paulus refereerde aan hem als een pilaar, een belangrijke man. Maar hij ging door moeilijke dingen heen. Hij was enorm toegewijd aan zijn bediening. Er is bekend van Jacobus, deze Jacobus, de broer van Jezus, dat hij toegewijd was aan gebed. Hij bracht heel veel uur in de tempel door. En toen ze hem begraven, daar heeft hij een bijnaam aan te danken die hem eigenlijk de rest van zijn leven, of eigenlijk in zijn geschiedenis, hè, toen hij overleden was, weer achtervolgde. Ook door de kerkgeschiedenis heen. Hij heeft wel wat bijnamen, Jacobus de rechtvaardige, de mindere. Kamelenknieën. Hij kreeg de bijnaam Kamelenknieën, omdat ze ontdekten dat hij enorm veel eelt op zijn knieën had. Ja, waar zou dat nou van gekomen zijn? Hij was toegewijd aan gebed, die man. En hij werd volgens de Romeinse geschiedschrijving rond 60-61 na Christus gestenigd. Beproevingen. Gelukkig hebben wij zijn brief nog. En daar kunnen we veel uit leren. Hij geeft raad en richting. We gaan niet de hele brief lezen, ongeveer de eerste 18 versen. En daar zit een principe in. Een principe waar ik met jullie samen stil wil staan. En dan volgt er ook nog een tweede gedeelte nadat we dat principe hebben gehad. En dat geeft eigenlijk antwoord op een vraag. Een belangrijke vraag die met beproevingen te maken heeft. Maar goed, eerst het eerste gedeelte. We beginnen in vers 2. En daar staat: het moet u tot grote blijdschap stemmen, broers en zussen, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet, wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Zo staat het in de NBV. Ik vind het leuk om de verschillende vertalingen even naast te houden. En in de herziene Statenvertaling staat het als volgt. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Volharding, standvastigheid. In het Grieks staat daar hypomone. En dat kan worden vertaald ook, en in de Engelse vertaling is dat woord gebruikt, met patience, geduld. En eigenlijk betekent hypomone allebei. Het is geduld en het is standvastigheid. Het is een soort geduldige volharding, zou je kunnen zeggen. Een volhouden, een niet loslaten. Kracht om te kunnen blijven staan. En dan staat er in vers 4, ga ik door in de vertaling van de herziene Statenvertaling. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. Het woord volmaakt, teleion in het Grieks, wordt vertaald met volwassen, gerijpt, volledig ontwikkeld of tot wasdom gekomen. Dus dat betekent niet perfect in de zin van dat je nooit een fout maakt, maar dat je bent gegroeid tot een zeker punt van volwassenheid. En Jezus die zegt dat ook in Matthäus 5, vers 48. Wees dan volmaakt, daar staat datzelfde woord hypomone, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is. Hypomone. En daar heeft hij in dat gedeelte, heeft Jezus het over dieper gaan. Over vervulling in je leven bereiken. Kom je wijsheid tekort, zegt Jacobus vervolgens. Vraag God erom. En hij die aan iedereen geeft, zonder voorbehoud en zonder verwijt, zal u wijsheid geven. Prachtig. Ik wil je even stoppen. Opdat u volmaakt bent. En geheel oprecht. En in niets tekortschiet. Wauw. Zonder dat je iets tekort schiet. Dat je kan zeggen, het gaat goed. Ik heb niks nodig. En misschien ben je op dat moment wel arm. Heb je geen cent te makken. Ik weet, er zijn over de wereld christenen die het zwaar hebben en moeilijk en die onder druk staan. En als je die recht in de ogen kijkt, dan kunnen ze zeggen, ik heb niks nodig, dank je. Het gaat goed met mij. Hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? Dat je op een punt komt van een soort stabiliteit, van een rust, en dat je kan zeggen, het gaat goed. Dat je niet van je stuk te brengen bent, lijkt wel. Dat is verbazingwekkend. Kan je dat voorstellen? Ook al zijn de omstandigheden op dat moment zwaar, dat je kan zeggen, maar toch, echt waar, geheel oprecht, het gaat goed. Wat een vrijheid geeft dat. Wat een rust. Want ik denk dat we zo vaak heen en weer geslingerd worden juist door die dingen. Heen en weer geslingerd door wat er op je pad komt. Heen en weer geslingerd door het nieuws, door gevoel, door zorgen. Alsof er met je gesold wordt, weet je wel. Geen grip kunnen krijgen op een situatie die zo sterk is. En dat kunnen mensen zijn in je leven. Dat kan een persoon zijn die invloed heeft op je. Het kunnen omstandigheden zijn, gebeurtenissen die oneerlijk zijn, of pijnlijk, of heftig. Maar ook onze eigen issues, dingen waarmee je worstelt, waar je maar niet vanaf komt. Misschien word je heen en weer geslingerd door ongezonde drijfveren. Je denkt, doe ik het weer? Wat is dat toch? Waarom krijg ik dat maar niet onder controle? Zou het dan niet geweldig zijn dat je op een punt kan komen waar je, zoals deze tekst zegt, volkomen bent? Zonder het gevoel dat je iets tekort komt. Gewoon kan dat überhaupt. Ik denk het wel. Hij zegt het. Jacobus zegt het. Maar ik heb goed nieuws. Dat kan. Dat kan echt. Ik hoorde eens een spreker zeggen, en dat zinnetje dat heb ik opgeschreven, dat vond ik mooi. Ik wil het niet hebben, zei die spreker, alleen maar over jou in de hemel krijgen. Maar ik wil het ook hebben over een beetje hemel in jou krijgen. En dat is eigenlijk waar het hier over gaat. Opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En dat is een proces. Dat kost tijd. Maar het is mogelijk. En dat zeg ik niet omdat ik denk, ik ben een preek aan het schrijven. En Jacobus zegt, dat is theorie. Maar ik heb het zelf ook meegemaakt. Een klein beetje daarvan. Heb ik ervaren. En wat betekent het dan niet? Nou, het betekent niet dat er niks meer gebeurt. Dat op het moment dat je op dat punt komt, dat dan ineens al je moeilijkheden voorbij zijn. Of dat het aan de buitenkant lijkt of al je moeilijkheden ineens voorbij zijn. Het gaat goed hoor met mij. Er is niks aan de hand. Weet je wel? Ik kan eens hebben dat je met mensen praat en dat je dan een beetje zo'n ongemakkelijk gevoel krijgt achteraf. Dat je denkt, waarom voelt dit raar? Het gaat er niet om dat je jezelf onder druk zet. Zodat je voorbij gaat eigenlijk aan wie je bent. Maar het gaat er juist om dat beproevingen je kunnen brengen op een punt dat je juist dichterbij komt bij wie je werkelijk bent. Dus het is niet dat het dan niet meer moeilijk is of zo. Het betekent ook niet dat je een soort, ja, ik heb even een lelijk woord opgeschreven, een soort beproevingenfetischist wordt. Dat je, oh, kom maar, moeilijkheden, kom maar. Want ik wil volmaakt worden, dus ik heb meer moeilijkheden nodig. Meer moeilijkheden. Nee, het is niet. Moeilijkheden zijn moeilijkheden. En die zijn niet tof. Jezus die riep niet, o Heer, geweldig, toen hij in de tuin was. Vader, kunnen we dit blijven doen alsjeblieft? Nee. Ja, je lacht erom, maar het was echt niet tof. Hij zei, Vader, kan deze beker alsjeblieft aan mij voorbij gaan? Het is ook niet iets wat door de tijd vanzelf gaat. Dat je denkt, weet je, ik word ouder en iedereen wordt ouder, dus dat komt vanzelf. Rijpe mensen onder ons, ik kijk eventjes naar jullie. Wijsheid komt met de jaren, toch? Ik word zelf ook al grijs, zag ik pas op een foto die Frans had gemaakt. Maar ook dat is geen garantie volgens mij. Mensen maken niet altijd even goed aantekeningen onderweg. Wijsheid komt van God. Echte wijsheid. En ook die rust en die stabiliteit, die volmaaktheid, is iets wat van God komt. Het is een rust die anders is. Dat je ineens merkt, hé, ik word niet meer zo heen en weer geslingerd. Ik merk iets in mijn leven, iets van een anker, iets van een rots. Ik ben veranderd. En als een wonder, dat doet God in mij, in jou. Nou, hoe kom je daar dan? Zou je kunnen afvragen. Hoe werkt dat dan? Geef mij die rust. Vertel me, hoe kom ik daar? Nou, Jacobus is eigenlijk heel duidelijk. Er is maar één manier. En dat is om door die beproeving heen te werken. Er doorheen gaan. En we willen er vaak omheen gaan, denk ik. Ik wel. Ik ben conflictvermijdend type. Maar ik heb ontdekt dat dat niet werkt. Wachten tot het voorbij is. Of het negeren. En hopen dat het snel voorbij gaat. Het werkt niet. Nou, soms wel trouwens. Napoleon die had een principe. Dat hij 3 weken wachtte met elke brief open te maken. En dat was omdat hij ontdekt had dat het merendeel van de problemen zich binnen 3 weken wel vanzelf oplost. Dat scheelde een hoop werk. Maar ik wil er graag aan voorbij gaan, aan problemen. Dat merk ik, dat is een neiging die ik heb. Maar dat gaat niet. En de reden is eigenlijk heel simpel. Alleen door de beproeving heen gebeurt er iets. Alleen als we er doorheen werken, word ik een echt, een compleet en een gelukkig mens. Dat is een waarheid. Neem het volk Israël bijvoorbeeld. God had een geweldig plan met ze. Hij wou ze uit de slavernij halen en in het beloofde land brengen. Klein probleempje. Lag een soort geografisch obstakeldingetje tussen. De woestijn. En ze moesten er doorheen. Man, wat een toestand was dat. Wat een, ja, dat bracht iets omhoog in het volk. Heer, kunnen we terug naar Egypte, alsjeblieft. Dit is niet leuk. Dit is niet fijn. Ik hoor het mezelf zeggen. Dit is niet leuk, Heer. Ik wil dat het leuk is. Maar is het niet? En totdat ze eraan toe waren, totdat het volk klaar was om de vervulling van de belofte in te gaan, moesten ze in de woestijn zijn. Het volk heeft daar diepe lessen geleerd. Je hebt van die appjes, weet je wel, om als je gaat hardlopen, om dan bij te houden wat je route is. Ik denk dat Ben ze wel kent. Misschien nog meer fanatieke hardlopers in de zaal. En dan kan je op Google kan je dat dan inladen, weet je, en dan zie je precies de route die je gelopen hebt. Ik vroeg me af, als het volk Israël nou zo'n appje bij zich had gehad, hè, hoe zou nou die route in Google Earth eruit hebben gezien? Joem, weer een rondje. Weer een rondje. En nog een rondje. Want al stap je uit een probleem, al denk je mijn enige oplossing is gewoon om dit heel hard weg te rennen en eruit te stappen. Het is feitelijk weer het begin van een nieuw rondje. Totdat je weer gewoon op dat punt komt dat je denkt, tong, ik kom het weer tegen. Totdat je er echt doorheen gaat. Dan ben je verder. Daar ontkomen we, denk ik, allemaal niet aan. Als we het aan Abraham zouden vragen. Of Mozes, die het zwaar gehad heeft met het volk, met zichzelf ook in de woestijn. Zwaar, omdat God tegen hem zei, je bent er niet klaar voor, makker. Het volk mag wel, maar jij niet. David, die geworsteld heeft. Jezus, die in de woestijn werd geleid door de geest. Gestript eigenlijk tot op het bot. Hij had honger, hij had dorst. En hij keek de duivel recht in het gezicht. En hij zag kans om daar de volheid van de geest om te buigen naar de kracht van de geest. Of als je Petrus zou vragen. Nadat hij 3 keer gezegd had dat hij de Heer niet kende en bitter had gehuild. Als je Paulus zou vragen. Hoe ben je daar nou gekomen? Op dat punt. Op dat punt waar je kon zeggen zoals Paulus. Ik acht alles vuilnis. Die rust. Die kracht. Die zekerheid. Ik denk dat ze allemaal iets zouden zeggen in de trant van. Joh, dat. Dat kan je wel vragen aan, maar dat wil je eigenlijk helemaal niet weten. Dat is geen leuk verhaal. Maar ik ben er uiteindelijk doorheen gegaan. Uiteindelijk ben ik er doorheen gegaan. Sterker worden is een zegen. En je wordt sterker, ook gewoon fysiek, om door weerstand heen te gaan. Ook dat is gewoon een feit. Je hebt weerstandtraining, weet je wel. En die enige manier om die zielespier als het ware te oefenen, is ook om door weerstand heen te gaan. Hou vol. Acht het enkel vreugde, broeders, wanneer je in allerlei verzoekingen terechtkomt. Hoe kan die dat nou zeggen, zei ik altijd. Acht het vreugde. Woehoe. Yeah. Weer een beproeving. Ik denk niet dat Jacobus bedoelt dat het niet moeilijk zou zijn of niet pijnlijk, daar hebben we het net over gehad. Maar hoe kan hij dat zeggen? Omdat hij iets weet. Hij weet iets. Want het gaat verder, want u weet, want men weet, wetende dat in de beproeving van uw geloof, dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. En dan gaat het verder, laat die volharding zijn werk doen, want die werkt uit dat je volmaakt wordt, volwassen, geheel oprecht en in niks tekort schiet. Dus het principe is eigenlijk, 1, beproeving brengt of werkt volharding uit en dat werkt weer volwassenheid uit, oprechtheid, niets tekort schieten. Oké. Dat is dat eerste deel, dat is het principe. En dat helpt mij als ik midden in iets moeilijks zit, of stress. Is me niet geheel onbekend na die burn-out die ik heb gehad. Dan komen de dingen naar boven waar ik lang mee worstel, die soms teruggrijpen tot in mijn kindertijd. Diepe waarom-vragen, je wordt door elkaar geschud. En dan heb ik echt wel de neiging gehad, en nog steeds wel hoor, om te zeggen, jongens, ik geef het even op, kan even het gordijn dicht, kan even... Even klaar. En dan helpt het mij om naar dit principe te kijken. En om het te bedenken, oké. Waar ik nu doorheen ga, Heer. Ik herken het. En ik weet, Heer, u belooft het, dat het iets uitwerkt. En ik heb ook ontdekt, na een paar rondjes in die woestijn, dat het vaak zo is dat de dingen die ervoor gezorgd hebben dat ik in die omstandigheden terecht ben gekomen, dat ook de dingen zijn die God, als ik daar eenmaal in zit, juist aan het genezen is. En dat is ook een motivatie om dan door te blijven gaan. Want ik wil graag herstel. Ik wil graag groeien naar die volkomenheid. Ik wil graag groeien niet alleen voor mezelf, maar ook naar mijn relaties om me heen. Dan gaan we naar het tweede deel. Maar eerst nog even dit. Dat wil niet zeggen dat er geen dingen zijn die we wel zouden moeten vermijden. Of dat je altijd maar moet zeggen, ga door, ga er doorheen. Er zijn dingen die je mag vermijden. Of waar je van weg mag lopen. Soms is het goed om niet ergens doorheen te gaan. Neem David en koning Saul. Hé David, hou vol jongen met Saul. Ga er doorheen, het werkt iets uit. Nou, misschien zou David teruggezegd hebben, ik weet niet of je onlangs op een van onze meetings geweest bent, maar het was niet makkelijk om die speren te ontwijken. En volgens mij is Saul nog niet helemaal toe aan iets uitwerken of een goed gesprek. Ik denk dat het toch echt beter was dat ik het even vermeed. En Paulus zegt ook ergens tegen Timotheus, ga geen eindeloze woordenstrijd voeren. Vermijd zinloze holle klanken, want het brengt verwijdering. En dan hebben we met elkaar wijsheid nodig. Gewoon wijsheid om in te zien van oké, wanneer is het goed om hier niet in te blijven. En ik denk dat het goed is als er bijvoorbeeld misbruik in het spel is of gevaar. Dan moet je niet zeggen, Jacobus zegt, hou vol, ga door. Dat wou ik nog even zeggen. Voordat we naar het tweede deel gaan. En dat is een vraag die Jacobus zichzelf stelt eigenlijk aan degene die die brief schrijft. Of die die brief lezen, aan wie die gericht is. En ik kan me voorstellen dat de mensen aan wie Jacobus dat schrijft worstelden met die vraag. Dat het de vraag was die speelde. Hoe komen wij in die beproevingen terecht? Waarom gebeurt dit? En dan staat er in Jacobus 1, vanaf vers 12 gaan we dan verder. Zalig is de man die de verzoeking verdraagt. Dat komt uit de bergreden. En dat is het principe eigenlijk waar we het net over hebben gehad. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die hem lief hebben. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte, en dan moeten we zeggen verstoorde of ongezonde verlangens, want dat is wat het betekent. Epithumia staat er in het Grieks. Als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde. En wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven. En daalt neer van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is. Of schaduw van omkeer. En overeenkomstig zijn wil heeft hij ons geopenbaard door het woord van de waarheid. Opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn kinderen, zijn schepselen zouden zijn. Nou, waarom raken we verstrikt in verzoekingen, beproevingen? Jacobus geeft een antwoord hierop. Hij zegt, nou, dwaal niet, vergis je niet. Het is in ieder geval niet door het toedoen van God. Vissers die gebruiken aas, weet je wel. Om te lokken. Een beetje te hengelen. Kom maar visie, kom maar, bijt maar. En dat is eigenlijk wat hier staat. En God, zegt Jacobus, is niet iemand die staat te hengelen met aas om jou in beproeving te leiden. Alles wat God geeft is goed. Nee, hij draait het zelfs om. Elke goede gave, elk goed geschenk komt, is verbonden met, heeft zijn oorsprong in God. Dat is een diepe. Het universum, deze wereld, de schepping, kan heel verraderlijk zijn. Maar het is niet verraderlijk omdat God ons ergens in wil lokken. Het is gewoon complex. En er zit ook iets in ons. Dat zegt hij daarna. Kijk eens naar vers 14. Iedereen komt in verleiding door zijn eigen begeerte. Er is iets van een kwetsbaarheid in ons die beschadigd is en wat die zuigende, die lokkende werking heeft. Dingen die niet gezond voor ons zijn. Op zich zijn verlangens goed. Begeerte is iets wat God aan ons gegeven heeft. Dat is niet verkeerd. Verlangen om te eten bijvoorbeeld. Het is fijn dat je dat hebt. Verlangen om je voor te planten. Is ook fijn. Ja, zo kan je nog heel veel verlangens noemen die goed zijn. Maar ik denk dat al die verlangens bedoeld zijn om in harmonie te zijn met God. In harmonie met jezelf. En in harmonie met de ander. Want dat is eigenlijk zoals God alles bedoeld heeft. En als het uit die harmonie raakt, dan gaat het zijn eigen leven leiden. Dan is het verstoord. Dan gaat het een schadelijk effect hebben. En dat is wat kwaad eigenlijk is. Het is het verstoorde goede. Het goede was er eerst. Dat is goed om je te beseffen. Het is het goede, maar dan uit de plaats gerukt, compleet uit zijn verband gerukt, hoe God het werkelijk bedoeld heeft. Voorbeeldje van mezelf. Ik ben van nature iemand die graag initiatief neemt. Die makkelijk ergens voor te porren is. Enthousiast. En ik had het laatst weer. Je zou zeggen, nou, door de moeilijke tijd en wat je allemaal hebt meegemaakt, heb je een hoop geleerd. Dat is ook zo. Maar ja, de aard van het beestje krijg je er niet makkelijk uit. Ik heb nog steeds drive en ik ben blij dat hij na die burn-out ook weer terug is gekomen. Dus dan kan het soms zijn dat er een vraag op mijn pad ligt om iets te doen, om iets te ondernemen. En dat was ook zo. En ik zei ja. Maar ik zei achteraf gezien misschien iets te vlug ja. Want waarom zeg ik ja? Omdat ik er enthousiast over ben, gewoon omdat ik het kriebelt, het is leuk. Niet nadenken, wop, gewoon doen. Maar was het wel in harmonie met God? Was het wel in harmonie met mezelf op dat moment? Was het goed? Was het in harmonie met mijn omgeving? Nou, het antwoord is niet helemaal. En ik merk nu dat ik op een punt zit dat ik dacht, oh man, waar ben ik aan begonnen? Ik was vergeten om een teampje om me heen te verzamelen. Er zijn omstandigheden die maken dat het nu eigenlijk gewoon helemaal niet uitkomt. Dat het zwaar is en moeilijk en ik denk, oh jee. En het was als het ware alsof God me even weer in de spiegel liet kijken. Hij liet me mezelf zien. En hij zei, ik zag hem bijna lachen. Niet, en ik had niet het gevoel dat hij me uitlachte. Maar zo van, hé, hey, je zijn weer eerder geweest, vriend. En ik dacht, aha. Je valt in je eigen zwaard, Marco. En nog een rondje woestijn. Ik kon het zo op mijn appje zien, als het ware. Dan hou je. En dat is een procesje. Nou ja, procesje. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, is het een heel groot proces waar dit weer een mini-onderdeeltje van was. Want ik denk, herkenbaar. En hoe ziet dat hele grote proces eruit? Van door beproevingen heen gaan, soms heel lang. Soms denk je, ik ben er door. En dan komt er weer zo'n mini-beproeving. En denk je, god, dat heeft toch wel weer te maken met het wat ik eerder doorheen ben gegaan. En langzaam groeit er iets. En ik heb dat proces als volgt geprobeerd te omschrijven. De beproeving of de verzoeking leidt in de eerste plaats tot zelfkennis. En ik moest daarbij aan een zinnetje denken en ik zag als het ware door die stappen heen de klemtoon op dat zinnetje veranderen. De eerste keer dat ik met mijn kop tegen een plaat aanliep, dat was tijdens die burn-out. Dat ik ineens in de spiegel keek en mezelf zag rennen als een maloot. En ik dacht, waarom overkomt mij dit? Met de nadruk op mij. Waarom overkomt mij dit elke keer? En dat is een pijnlijk moment. Dat je jezelf ziet. Of dat je iets van jezelf ziet wat je tot dusver nog niet hebt gezien. Dat is pijnlijk. Blinde vlekken zijn pijnlijk. Want ze zijn echt blind namelijk. Anders had je het wel gezien. Dus als je dat voor de eerste keer ziet, van ah, auw, waarom overkomt mij dit elke keer? En dat gaat na een paar rondjes misschien in die woestijn, nog een keertje, langzaam leiden tot inzicht. Althans, er kan inzicht ontstaan. Dan gaat een laagje dieper. Waarom overkomt mij dit elke keer? Het gaat van het au en het mij af, nadat je iets meer afstand kan nemen en de situatie kan zien. En denk, hey, verrek zeg, er zitten we zeker patronen in. Waarom overkomt mij dit elke keer? Misschien zie je het al aankomen. We gaan er al belletjes af. Oh jee. En dat leidt dan misschien naar nog een diepere vraag. Waarom? Misschien nog iets meer afstand. Misschien nog iets, een wijsheid die God geeft. Waarom gebeurt dit? Wat zit daar nou in mij? Wat dat elke keer triggert? Je wordt je langzaam bewust van jezelf. In samenhang met God en met anderen. Alsof je als het ware als een aapje op je eigen schouder in staat bent om, terwijl het gebeurt, even uit te zoomen en samen met de Heer te kijken naar jezelf en hoe jij nou aan het doen bent in die situatie. En dat je even kan nadenken van, jeetje, zie mij nou eens. En dat God je dat kan influisteren in dat moment. Dat is mooi, als dat kan, als dat mag, als dat gebeurt. Want van daaruit groeit het vermogen om ook te kunnen handelen. Om te kunnen sturen samen met God. En met anderen. Van daaruit, als je in staat bent om even die rust te pakken en je dingen gaat herkennen, als God je na die paar rondjes in de woestijn dieper heeft geleid, dan ontstaat er ook vertrouwen om kwetsbaar te kunnen zijn. Van daaruit ontstaat rust. Oké. Misschien herkennen jullie dingen. Ook in je eigen leven, waar je doorheen bent gegaan. En wat je eruit geleerd hebt. Maar dit is een vogelvluchtperspectief. Dit is, als je dat hele plaatje misschien kan zien en herkent, wow, dat zijn processen geweest. Maar misschien zit je er wel middenin. Misschien zit je wel nog in die, op een bepaald aspect in je leven, bij waarom overkomt mij dit? En doet het gewoon nog zeer? En ben je nog niet helemaal lager verder gegaan, misschien op dat ene punt? Want het kan van allerlei dingen zijn die God aanraakt. Misschien ben je een bepaald aspect van je leven wel verder gekomen. Maar is er op dit moment gewoon iets wat God jou nu aan het leren is? We zijn allemaal op reis, ik ook. Ik kwam er nu, liep ik er tegenaan. En ik dacht, waar ben ik aan begonnen? Ding dong. We gaan allemaal door beproevingen heen. En dat is niet makkelijk. En ik heb ook gemerkt, het is vooral heel vermoeiend. Je wordt er moe van. En ik ben heel goed om gewoon naar buiten toe lekker de dingetjes door te laten gaan, weet je wel. Ik moet naar mijn werk en ik moet voor mijn gezin zorgen en de gemeente en het jongerenwerk. En er zijn allerlei dingen die gewoon doorgaan. En voor je het weet, komt die vermoeidheid, datgene wat een appel op je doet, datgene waar God aan het werk is in jouw leven, komt ergens op een zesde, zevende plaats. Dan denk je, ja, ik ben ook nog moe. En soms is het zo sterk dat het zich naar de oppervlakte duwt. En ik denk, dat is goed. Er is op zich niks mis met jezelf eventjes de ruimte geven om te zeggen, oké, jongens, ik ga ergens doorheen. Mag dat gewoon zo zijn even? En misschien kost het zoveel energie op dit moment, voor jou, dat je een paar andere dingen even moet laten liggen. Dat is niet erg. Oké. Dat er doorheen gaan. Is misschien nog een beetje vaag. Wat is dat dan? Wat is er doorheen gaan? Oké, je wordt er moe van, het is niet makkelijk. Ik had een paar dingen opgeschreven die naar mijn idee te maken hebben met er doorheen gaan. De eerste is, hou vol. Dat heb ik in de titel verwerkt. Maar niet een hou vol in je uppie. Het is een soort volhouden, denk ik, om in die moeilijke tijd open, toegankelijk en kwetsbaar te kunnen blijven zijn. Het is een soort volhouden om verbinding te houden. Nog even concreter, Marco. Wat bedoel je dan? Nou, ik bedoel, als je door die moeilijkheid heen gaat, ren dan niet weg, maar hou verbinding met God. Ren niet weg van God. En dat is lastig als het tegen zit en je wordt getest in je vertrouwen. En je hebt gebeden om voorziening en het komt niet. Hoe hou ik verbinding? Ik wil volhouden, God. Ik wil blijven vertrouwen dat u geeft. Maar ook niet wegrennen van jezelf. Negeren. Pijn wegstoppen. Doen alsof er niks aan de hand is. Doorgaan met dat wat je gewoon moet doen. Nee, hou vol om verbinding te houden, ook met jezelf. Gun jezelf een kijkje in je eigen emoties. Het mag er zijn. En volhouden om verbinding te houden met anderen. Sluit jezelf niet af van anderen. We hebben een heerlijke gemeente met elkaar. Je hebt broers, je hebt zussen, wist je dat? Dat is super gaaf. Dat is mooi. En juist als het zwaar is en je bent moe, dan heb je soms gewoon een vriend nodig. Een arm, iemand die je steunt. Ik zag een clip van een song die me raakte en die wil ik graag aan jullie laten zien. Het gaat erbij om het beeld, om het, die clip die laat een heel mooi beeld zien. Ik heb de Engelse tekst vertaald, maar niet het Nederlands eronder, omdat ik dacht, ik wil dat je even meegenomen wordt in het videofilmpje. De titel van het lied is I Won't Let You Go. Het is van James Morrison. Ik weet niet of die beste man een christen is, maar het was God die wel door hem heen sprak terwijl ik dit filmpje zag. En ik wil het graag aan jullie laten zien. En ik wou na het filmpje vragen of de praise en de mensen die het avondmaal ronddelen naar voren willen komen. Ik zag dat filmpje en ik dacht, ben ik niet vaak die man met die koffer? Zag je dat? Die daar dat meisje op straat ziet liggen en dan komt met zijn dokterstas. We staan te kijken. Goed getraind. Vol met kennis. Ik wil vaak zo graag helpen met oplossingen. En ik zag de jongen. En het raakte me. Want ik dacht, dat is Jezus. Dat is niet die man met die koffer. Jezus is niet een man met een koffer die op jou neerkijkt en zegt, zo meisje, jongen, je bent er beroerd aan toe, zal ik jou eens helpen? Jezus durft naast die jongen te gaan liggen. En ik schreef de zin op, het perspectief van de gevallene is vaak een mooi perspectief. Hij kijkt omhoog. En Jezus die gaat daarnaast liggen. En die kijkt met jou omhoog en die zegt eigenlijk met heel zijn hart, de Vader heeft de oplossing. Maar mag ik naast je liggen en een vriend voor je zijn? En zullen we samen naar de Vader kijken? En dat is zo krachtig, jongens. Dat is zo krachtig dat het die man met die koffer verleidt om zijn koffer neer te zetten en het los te laten en gewoon te gaan liggen. En ook omhoog te kijken. Nou, daar is moed voor nodig. En dan de rest van de omstanders. En uiteindelijk liggen ze allemaal. Mogen wij een gemeente zijn van mensen die liggen en omhoog. Nou, ik zal niet zeggen laten we het gaan doen, maar ik vond het een mooi beeld. Want zijn we niet ergens allemaal zo'n gevallene? Zullen we bidden voor de avondmaal? Dank u, Jezus. Dank u wel. Dank u wel dat u de schande en de beproeving van het kruis niet uit de weg ben gegaan. Omdat u iets wist. Namelijk de heerlijkheid die voor u lag. Dank u wel, Jezus, dat u zo'n voorbeeld voor ons daarin bent. Om vol te houden. Om door te gaan. Om niet los te laten. Dank u wel dat u ons voor bent gegaan in die weg, zodat we niet alleen zijn als we er door wat dan ook heen moeten gaan. Heer, maar dat u naast ons staat, onze hand vasthoudt en zegt, we gaan samen. Je bent niet alleen. Heer, ik dank u wel dat we zo avondmaal mogen vieren met elkaar. Als een getuigenis en een beeld daarvan. Als een teken dat u zegt, doe dit. Want ik ben bij je. Herinner het je. En ik wil vragen of je tijdens het avondmaal wil gewoon even tijd nemen voor jezelf. Misschien herken je wel iets. Misschien herken je wel iets in dat meisje wat daar lag op de grond. En ben jij diegene die daar nu ligt en zegt, ik zie het even niet meer. Ik lig op mijn rug. Maar je worstelt niet alleen. Er staan mensen om je heen. Misschien herken je je in die jongen. En heeft God je mensen op het hart gegeven die jij ziet worstelen. En je vraagt je af, hoe kan ik er voor diegene zijn? Wat mag jij doen? Vraag het aan God. En misschien herken je je wel in die man met die koffer. En vraagt God, wat mag jij loslaten? Wat mag jij achter je laten? Hoe goed en wijs en doordacht het ook is. Durf je alleen mijn hand vast te pakken? Durf je nu te gaan liggen? En ook omhoog te kijken? Dank u wel, Jezus, dat we zo avondmaal mogen vieren.